Op 6 juni mogen we naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Hete hangijzers genoeg natuurlijk. Oorlog, klimaat, energie, concurrentie. Ondernemers willen vooral dat er nu eens wat harde knopen worden doorgehakt. En die regeldruk, die moet omlaag. Op 23 mei om 7 uur 's avonds op BNR gaan verschillende partijen met elkaar en ondernemers de ring in. Daar is het BNR Ondernemersdebat.
Het Ondernemersdebat wordt mede mogelijk gemaakt door VNO-NCW en MKB Nederland.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Spionage, beïnvloeding, polarisatie en oorlogsdreiging. Ja, u bent weer bij Boekenstein en de Wijk. Maar waar u Rob en Arend-Jan eerder ook uit kon zetten en iets leuks gaan doen, die tijd is voorbij, zo waarschuwt de AIVD deze week.
Nou, ik vrees dat dat grimmige beeld helaas het nieuwe normaal zal worden. We moeten leren leven met het leven in een onveilige situatie. Voor de komende jaren zal dat het beeld zijn, verwacht ik.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Uw nieuwe normaal. Een angstaanjagend perspectief. Hoe komen we deze periode door? Dat vereist visie, durf en daadkracht. En daarom is bij ons vandaag Dirk Boswijk, Tweede Kamerlid voor het CDA.
Ja, goeiedag. Leuk om te zijn. Dankjewel.
Welkom in de grijze zone tussen oorlog en vrede, zoals de AIVD het uitdrukte. Een zone waarin Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk altijd zitten.
Ja. Daar gedijen wij in.
Ik haat oorlog.
Hoe komen we hier zo snel mogelijk weer uit?
Er is een uitspraak van Theodore Roosevelt. Speak softly and carry a big stick. Dus ik denk minder het opgeheven vingertje. En fors investeren in je eigen krijgsmacht. En minder afhankelijk worden van autoritaire regimes.
Je hebt een
regime.
Boek geschreven over die man.
Ja, een boekje.
Ja,
ja, het is heel, ik ben een groot fan van hem. Ja. En ik kwam erachter dat er geen Nederlands boek over hem is. Dus ik dacht, ik moet die drempel iets lager maken om een beetje te evangeliseren over Theodore Roosevelt. Nee, er zijn zoveel lessen die we kunnen leren van die man. Die man is al, meer dan 100 jaar dood. Maar dat is mega actueel.
Wat betreft die big stick, die had Europa niet toen de oorlog uitbrak in Oekraïne. Die is ook nog niet echt in productie gekomen sindsdien, waardoor de opslagplaatsen leeg aan het raken zijn. Als straks Trump wordt herkozen, zijn we er ook niet klaar voor. Is het politieke systeem wel bestand tegen zo snel veranderende wereld?
Ik denk niet dat het probleem het systeem is. Ik denk meer dat het probleem de mensen in dat systeem is. Want het systeem is in principe hetzelfde systeem als bijvoorbeeld Theodore Roosevelt zich begaf. Alleen je hebt leiders nodig. Dus je hebt mensen nodig die...
Nee, maar daarom zit jij hier, hè?
Ja, nou ja, ik beschouw me niet zelf heel erg, maar dan bedoel ik meer op de bewindspersonen. Maar goed, in principe wij politiek ook als opiniemakers. Ik denk ook dat jullie daar een hele goede rol in vervullen om de samenleving mee te nemen in wat er op het spel staat. Mensen bewust te maken. Ik denk dat stap 1 is, dat mensen weten van het is niet één groot paradijs meer waar we in leven. De afgelopen 80 jaar is geen vanzelfsprekend jaar dat de aankomende 80 jaar hetzelfde zullen zijn. Ik denk dat dat al een hele grote stap is, omdat er nog heel veel mensen zijn die heel naïef zijn. En dan vervolgens is het ook belangrijk dat je handelsperspectief biedt. Dus dat je niet alleen maar de mensen de put in praat, maar ook aangeeft hoe komen we überhaupt die put weer uit. En daar heb je gewoon wel politici met visie nodig. En ik denk dat we dat wel de afgelopen 10, 20 jaar eigenlijk te veel hebben gemist. Dat onze visie vooral was economische groei. En dat is heel succesvol geweest. We zijn ontzettend welvarend. Alleen je hoeft maar iets een schokje te hebben. Dus een COVID-pandemie of een vrachtschip wat dwars ligt in het Suezkanaal. Of een Poetin die besluit zijn buurland binnen te vallen. Ja, en dan, of een Trump die hekkozen wordt. Ja, dan stort zo'n heel kaartenhuis. Kan dat ineens instorten?
Wat we nu zien, hè, met betrekking tot die, laten we zeggen, verrechtsing. Op zich vind ik dat geen probleem, net zoals verlinksing niet. Maar als het extreem begint te worden, dan heb ik er wel problemen mee, moet ik eerlijk zeggen. En je ziet nu dus dat radicaal rechts opkomt. Heeft volgens mij ook geen echt antwoord op de huidige situatie. Zie jij dit nu als een reactie op die grote veranderingen die op dit ogenblik plaatsvinden? Of is het iets heel anders?
Nee, ik denk dat dat inderdaad wel een reactie is. Kijk, mensen zijn onzeker en zijn geschrokken. En dan zijn mensen bereid, als de leiders niet opstaan, om dan te luisteren naar mensen met makkelijke antwoorden op complexe problemen. En als je dan vaak iets langer nadenkt, dan kom je er wel achter van, oké, die problemen die worden voorgesteld. Ik noem maar wat, migratie. Kijk, migratie is een probleem. We moeten grip op migratie krijgen. Er is natuurlijk enorme druk op onze voorzieningen en woningen. Maar als je gewoon kijkt naar de cijfers van migratie, dan zie je dat de echte druk op de woningmarkt bijvoorbeeld niet de vluchteling is die op een bootje aankomt. En ik zeg, daar moeten we ook grip op krijgen. Maar dat is toch uiteindelijk de expat die uit Azië hier komt werken bij de grote multinationals. Dat zijn de mensen die de tomaten plukken in het Westland. Maar dan zie je dat partijen zeggen, we bouwen een grote muur om Nederland heen of om Europa heen en het is opgelost. Ja, dat denk ik, dat is ontzettend naïef. Helemaal als je ook bekijkt, als je ziet welke opgaves er op ons afkomen. Ik noem bijvoorbeeld klimaatverandering. En je ziet hoe dat nu al bijvoorbeeld het Afrikaanse continent raakt. En dit zet daar ook nog het grafiekje bij met hoe die bevolkingsgroei daar enorm gaat exploderen. Ja, dan kan je een enorme muur bouwen, maar die houden misschien een paar miljoen mensen tegen, maar niet tientallen miljoenen die je in potentie in de aankomende generatie gaat krijgen. Dus dan moet je met een visie komen van hoe gaan we dus zorgen dat mensen überhaupt niet gaan vluchten. En dat is denk ik door bijvoorbeeld te kijken dat je met regimes meer daar gaat samenwerken, dat je economische groei daar kan brengen. En dat is een veel complexer antwoord dan zeggen, we zetten een muur neer en we laten niemand meer binnen.
Het probleempje is wel dat veel van die regimes op dit ogenblik zich aan het afkeren zijn van het Westen. Dus de impact die je daarop kunt hebben begint echt te minimaliseren. Ook Amerika is zich nu aan het terugtrekken uit delen van Afrika. Onder andere uit Tsjaad, Niger. Fransen doen hetzelfde.
Ja.
Dus wat dat betreft is het gesternte niet best hoor. En hoe ga je dat dan oplossen?
Nou ja, en dat is inderdaad terecht. Ik moet ook zeggen, overigens hebben we het over... Ik snap dat we natuurlijk heel veel over Oekraïne hebben. Dat is belangrijk. En over China. Ik vind dit debat is echt nog onderbelicht. Ik denk dat namelijk deze impact op Europa de aankomende generatie veel groter gaat zijn. Omdat natuurlijk Afrika onze achtertuin is. Maar daar kom ik eigenlijk een beetje weer op dat speak softly en carry a big stick. Dat doen wij dus precies het alles onder. Wij hebben heel veel... Wij staan als Europese landen in Afrika natuurlijk al op 10-0 achterstand met onze kolonialistische verleden. Dus de Fransen zijn er niet voor niets uitgeschopt. Ja, en dan komen wij vervolgens ook nog met ons hele morele verhevenheid, hoe wij vinden dat we daar dat mensen daar moeten leven. Dat strijkt tegen de haren in. En dan heb je een alternatief, namelijk China of Rusland in de vorm van Wagnergroep. Die geen voorwaarden stelt en die zegt, we komen met goedkoop geld en we gaan jullie helpen en we doen er alles aan om die eigen bedweterige westerlingen eruit te schoppen. Ja, dan kan ik me voorstellen dat veel Afrikanen daar gevoelig voor zijn. Nou wil ik niet zeggen dat wij dan die Afrikaanse of die Russische strategie over moeten nemen. Maar ik denk dat je wel veel kritisch moet gaan kijken. Ja, moeten wij nog wel met dat morele vingertje komen? Dit is echt glad ijs waar ik me nu op bevind.
Ja.
Maar daar houden jullie van. Nee, maar ik had begin... in de verkiezing had ik een debat hier in Amsterdam. En ik was de meest rechtse partij die daar meedeed. Nou, als CDA ben je middenpartij. En de rest was allemaal vrij links. En we hebben vorig jaar de Afrika-strategie aangenomen. En de kern van die Afrika-strategie is, we gaan veel meer vanuit de context van die Afrikaanse samenleving werken. Dus we gaan veel meer kijken, wat hebben jullie nodig? En waar kunnen jullie bij helpen? In plaats van, we denken dat jullie dit moeten gaan doen.
Ja.
En iedereen in die zaal zei, dat is baanbrekend, dat is een goede strategie. Ik zeg, dat vind ik ook. Ik zeg, maar dan is de vertaling ook dat je bepaalde normen en waarden die wij heel belangrijk vinden, dat je dag in gaat temporiseren.
Nou, absoluut.
Een voorbeeldje. Het algemeen kiesrecht, dus dat mannen en vrouwen allebei mochten gaan kiezen, dat is in 1919 ingesteld. Het huwelijk, het homohuwelijk, dat heeft uit mijn hoofd, ik meen ergens rond 2000. Er zit een gigantische periode tussen. In die periode hebben wij als samenleving, Nederlandse samenleving, een enorme transitie doorgemaakt om onze geest ruimte te maken. En ik denk dat hele mooie verwerfheden waar we trots op moeten zijn. Maar we moeten ook accepteren dat in Afrika nog culturen zijn die daar heel anders naar kijken. Dat veel gevoeliger ligt. En dan is het misschien heel naïef om te denken dat de ontwikkeling waar wij dus 80 jaar over hebben gedaan, dat je zegt, dat doen we in één keer en dat gooien we één keer bij jullie over de schutting. En we zien gewoon dat dat niet werkt. En dan moet je soms veel subtieler zijn of veel meer temporiseren. In plaats van dat je zegt, en zo moet het gebeuren, dan kan het gevolg zijn dat je eruit wordt geschopt en dat je wordt ingeraad van China. En die vinden die normen helemaal niet belangrijk. Dus dan lopen die samenlevingen nog veel meer naar achter.
Ik denk dat ik het wel met je eens ben. Maar het is gewoon puur eigen belang om het zo te doen. Want op het moment dat jij uit het land wordt geschopt, omdat je je te moralistisch opstelt en precies weet wat goed is voor dat land, krijg je misschien ook geen grondstoffen meer uit dat land.
Ja.
En onze hele industriële revolutie waarin we nu zitten, die is gebaseerd op de import van grondstoffen.
Ja.
En hier in Europa hebben we alles uit de grond gehaald wat er in de grond zat. Dus hier zit niet meer zoveel. Een beetje nog, maar niet heel veel. Dus je moet een veel pragmatischere koers varen naar het, naar het, naar het buitenland. Of je het wil of niet. Maar dat geldt ook in de richting van, laten we zeggen, China.
Ja.
En want AIVD, die dan op typisch Boekestein en de Wijks zegt, dat is een hoofdstukketitel, hoe China de machtsbalans in de wereld probeert te veranderen. Nou, dat klopt ook. Maar dat betekent dus ook dat dat doorgaat in Afrika, in Zuid-Amerika.
Ja.
En dat betekent dus ook dat ze steeds grotere grip krijgen op die grondstoffenvoorraad. Dus je moet wel.
Ja.
Je hebt gewoon geen keus. En heb jij nou het gevoel dat dat besef is doorgedrongen? Bijvoorbeeld in de Nederlandse politiek?
Nou ja, we hebben het er wel over. Maar ik mis eerlijk gezegd nog heel erg concrete acties. Ik moet zeggen dat ik dan bijvoorbeeld Amerika meen pas geleden met Angola afspraken heeft gemaakt. Die zijn daar wat concreter in. Het gebeurt vooral op Europees niveau. Europa is inmiddels wel ermee bezig. Maar ik vond het wel heel typerend dat Europa bijvoorbeeld pas geleden een conceptovereenkomst heeft gesloten met Rwanda. Om grondstoffen uit Rwanda naar Europa te krijgen. Alleen het grappige is, Rwanda heeft helemaal niet zoveel grondstoffen.
Ja.
Die halen ze uit het buurland Congo.
Ah, ja.
Dus
ja.
Ik vind het heel erg goed dat we afspraken maken en deals maken met Afrikaanse landen.
Land nemen.
Precies, en dat vond ik dus wel weer echt super typerend. Want daarmee jaag je dus een land zoals Congo in de armen van Rusland en China. Dus ik vond dat wel weer dat ik dacht van ja, dat is nou precies niet hoe het moet.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en we praten met CDA Tweede Kamerlid Dirk Boswijk over de wereld die steeds meer trekken begint te vertonen van het programma Boekenstein en de Wijk. En veel zal natuurlijk worden bepaald, Dirk, door de afloop van de oorlog in Oekraïne. Wat stel je daar eigenlijk bij voor?
Ja, nou kijk, ik hoop, dat is een grote vraag. Ik hoop natuurlijk dat vandaag die oorlog nog voorbij is en dat Oekraïne wint. Maar de realiteit is denk ik, en ik denk als je alle rapporten wel leest, is dat zowel Oekraïne als Rusland naar verwachting die oorlog militair niet gaan winnen. In ieder geval niet op korte termijn. En dat het uiteindelijk elke oorlog eindigt aan een onderhandelingstafel en dat onze inzet moet zijn Oekraïne zo lang mogelijk blijven steunen, zolang ze dat van ons vragen. Hè. Dus ook, ik krijg natuurlijk enorme horrors mensen achter me aan die allemaal in complotten geloven. Maar het is Oekraïne die het van ons vraagt. En zolang Oekraïne van ons vraagt dat ze hulp nodig hebben om te vechten voor hun vrijheid, moeten wij hun daarbij helpen. Zodat ze uiteindelijk een zo goed mogelijke positie hebben aan die onderhandelingstafel die er ooit gaat komen. We weten niet wanneer. Ik vrees dat het nog wel heel lang kan duren. Tegelijkertijd, je weet het ook echt nooit. Hè. Ik heb toevallig net een boek over de Russische revolutie gelezen. Ja, dat is ook vrij abrupt. Hè. Net op het moment dat Rusland toch nog wat successen begon te halen, stort het allemaal in omdat mensen tussen de oren gewoon met die oorlog klaar waren in Rusland op dat moment. Ja, dat kan natuurlijk nu ook ineens gebeuren.
Maar hoe zorgen we ervoor, ik denk dat dat ook een cruciale vraag is, hoe zorgen we ervoor dat die oorlog niet escaleert naar een treffen met de NAVO? Ik bedoel, dat is niet zo ingewikkeld om een scenariootje te bedenken, hoor.
Ik denk dat we dat nu op zich wel op een verstandige manier doen. Dus geen directe confrontatie. En dat we uiteindelijk ook wel... moet ik zeggen, ik zit er even over na te denken. Ik heb daar ook wel een ontwikkeling in gemaakt, hoor. Rob, ben ik heel eerlijk in. Ik was daar voorheen echt terughoudender in. Kijk, ik vind het goed dat wij met het sturen van wapens, dat wij altijd de afweging maken in hoeverre escaleert dit en polariseren we. Dus toen wij de eerste wapens gingen sturen, was ik daar ook best wel terughoudend in. Tegelijkertijd heb ik ook wel gezien dat Rusland die afweging nooit maakt. Dus die, Die halen alles uit Noord-Korea, uit Iran en in zekere zin ook uit China. En die schieten alles kapot wat los en vast zit. Dus ik ben ook wel zelf meer naar de kant gaan hangen van als je afweegt van in hoeverre kan iets escaleren, vind ik dat je ook moet gaan kijken in hoeverre kan het ook escaleren als we bepaalde systemen niet aan Oekraïne geven. In hoeverre kan zo'n oorlog dan helemaal verkeerd uitlopen? En dan...
Maar ik ga mee met de redenering. Ik onderbreek je even, want is het niet ongelooflijk belangrijk dat wij nu ook eens een signaal geven als Westen aan het adres van Poetin? Als je met je poten aan het NAVO-verdragsgebied komt, aan de Baltische staat of wat dan ook, dan zwaait er dit en dat en dat. Dat is afschrikking. Ik hoor het niet. Ik hoor zalvende teksten. Ik hoor Stoltenberg het niet zeggen. Dat is vreemd. Toch de NAVO-baas. Ik hoor het Biden niet zeggen. Daar worden geen rode lijnen worden er gemarkeerd. En dat is... Dat vind ik merkwaardig. En ik zie dus in mijn beroepsgroep van de duiders en de experts, die maken zich steeds grotere zorgen over het feit dat er gewoon niet een punt wordt gemaakt in de richting van Poetin zelf. Want wordt het niet eens een keer tijd dat wij nu eens een keer zeggen van en nu is het afgelopen. En op het moment dat je ook maar één poot, nou bijvoorbeeld Litouwen, ik noem maar wat, wijst, dan heb je dus een groot probleem.
Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik denk dat we inderdaad daar nog veel te laks en naïef in zijn. Wat ik heel erg typerend vond, is dat Macron natuurlijk pas geleden de discussie opende over misschien wel boots on the ground in Oekraïne. En dat totaal niet was afgestemd. Dus alle andere wereldleiders, westerse wereldleiders, gingen allemaal in overtreffende trap zeggen dat dat nooit een optie is. Waardoor het als een boemerang terugkwam.
Ja, dat was heel stom.
Ja, en dat vind ik dus zo frustrerend. Dat ik denk, dat is toch wel een beetje het Champions League niveau, zou je toch verwachten. Dat zou zo gesmeerd moeten zijn en zo afgestemd moeten zijn. En dan komt er zo'n vaag resultaat uit. Dat is natuurlijk een cadeautje voor Poetin. Want die denkt, joh, daar zijn ze het al niet over uit. Dus ik denk inderdaad dat we veel explicieter moeten zijn in onze boodschap.
Ja, wat zou die boodschap moeten zijn dan?
Nou ja, inderdaad. Ik denk in lijn met wat jij zegt. En ik denk vooral als het gaat over steun aan Oekraïne, dat we daar eigenlijk veel meer, juist toch iets vager moeten zijn. In de zin van, joh, wij sluiten gewoon helemaal niks uit. En dus niet expliciet wat Macron zei, we gaan dat doen. Nee, gewoon een slag om de arm. We sluiten het ook niet uit. En dat het voor Poetin toch een beetje gissen blijft. Ik hoor al heel vaak dat mensen zeggen, ja, als Trump president was geweest, dan was dit nooit gebeurd. Want had hij niet gedurfd. Ik denk dat er wel een kern van waarheid in zit.
Want je weet nooit wat iemand doet.
Hoe reageert Trump als zoiets zou gebeuren? Nou hoop ik zelf niet dat Trump dat herkozen. Want nu zijn we wel een station wel weer gepasseerd. Want die gaat nu heel pragmatisch natuurlijk misschien wel een deal gaan sluiten. Maar voordat die oorlog had gebeurd, zit er misschien wel een kern van waarheid in. Dat Poetin misschien nog heeft gedacht, ja, dit is nog zo ongewis. Laat ik het nu nog maar niet doen. Maar ik denk echt dat we dat het veel explicieter uitspreken richting Poetin, wat de consequenties zijn. Als het over NAVO-grondgebied gaat, als het over Oekraïne gaat, dat je veel meer in het midden moet laten. Dat we hoe bereid we zijn om hoe ver te gaan. En ik denk zelf dat we echt moeten gaan kijken van hoe kunnen wij, als het bijvoorbeeld gaat om luchtverdediging, Oekraïne veel beter daarin beschermen. En ik denk dat het echt wel, ik heb het vorige week in het debat ook wel gezegd, voor mij zou het best wel een optie zijn dat je zegt, ja, zet Petrus langs de grens met Polen en Roemenië en Oekraïne, dat je een deel van het luchtruim al kan gaan afschermen.
Ja, sorry.
En dat is puur, dat is natuurlijk een heel klein strookje van, wat is het, 100 kilometer. Je zou Lviv en Odessa nou net niet kunnen bereiken. Maar dat is wel een heel belangrijk signaal. En ik vind het best wel goed als we ook gaan kijken van, joh, misschien dat je al cruciale, bijvoorbeeld in het westen van Oekraïne, cruciale functies, dat je toch gaat kijken, nou, hoe kunnen wij niet als NAVO-landen, maar als westerse landen individueel, bepaalde veiligheidsfuncties overnemen, zodat capaciteiten in Oekraïne vrijkomen, zodat die uiteindelijk naar het front kunnen. Ik denk dat plus het steunpakket, wat nu eindelijk door het congres is, hopelijk tussen de oren in Rusland aan de gang zet. Dat er dan mensen denken, joh, dit is hopeloos, eindeloos. We gaan of de straat op.
Hey Dirk, oorlogen worden niet alleen op het slagveld gewonnen. Hè? Het kan een hele lange oorlog worden. En dan gaat het er ook om dat het nationaal, dat er een enige eenheid is. En dat baart mij dus altijd zorgen. mensen van superlinks beginnen over het militair-industrieel complex en over dat Amerika er erg rijk van wordt. Weet je, dan weet je wel waar ze naartoe willen. Rechts, Wilders is nog maar net bekeerd dat hij misschien dan niet tegen meer steun aan Oekraïne zou zijn. Hè? Maar zijn achterban is natuurlijk hopeloos met al die samensweringstheorieën. Weet je, ik probeer altijd met mensen te praten, hè, waar ik ze ook ontmoet. En ik heb nog nooit een wappie overtuigd van zijn ongelijk. Hm. Ik heb ook nog nooit een forumstemmer van al die idiote dingen. Binnen de kortste keer komen de pedofiele netwerken uit de hemel vallen en zo. Ik kom er gewoon niet doorheen. Hè. En dat komt omdat als mensen vooroordelen hebben, dat zijn filters en die kun je eigenlijk alleen maar weghalen met nog een hogere opleiding. Maar ik heb niet de tijd om zo'n hogere opleiding te geven. Jij zit er ook middenin. Hè. Je merkt dat allemaal mee, ook in de Tweede Kamer. Is het jou wel eens gelukt om een voormalig of een PVV om daar een goed gesprek mee te hebben? Zeggen van, nou, het is toch wel echt een probleem, hoor, Rusland. Heb je wel eens dat soort ervaringen?
Nou, er zit er eentje voor je, Arend-Jan. Ik heb ooit PVV gestemd in 2009. Dus bekering is mogelijk. Maar nee, kijk, ik denk dat je wel onderscheid moet maken tussen de PVV-stemmer en PVV. Ik denk namelijk dat heel veel PVV-stemmers op de PVV hebben gestemd om andere punten dan Oekraïne. Want veel mensen die ik spreek, en ik ken er toevallig een paar, en zeg ik ook van hoe had je dat ooit kunnen doen? Maar goed. En eigenlijk zegt iedereen wel, ja, die oorlog in Oekraïne, dat we moeten Oekraïne blijven steunen. Ik ben daar iets geruster op. Ik denk dat dat ook wel een van de redenen is dat Wilders daarom nu ineens die draai heeft gemaakt in het verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen. Dat ze ineens nu zeggen wel, we willen Oekraïne steunen. Wat dat dan inhoudt. Dat
en ze willen ook niet meer uit de EU. Dus het kan wel. Ze kunnen wel het licht zien op een gegeven ogenblik.
Ja, dat is inderdaad, het is fascinerend. Ook dat is echt wel een groot ding. Want het is natuurlijk jarenlang het speerpunt geweest. Daar is het toch wel nu wel op gedraaid. Dus in die zin ben ik wel hoopvol. En wat ik ook wel moet zeggen is, wat ik opvallend vind is met de PvdA GroenLinks, die voor een deel echt wel pacifistisch waren, met name GroenLinks natuurlijk. Ja, ik bedoel, hoor Jesse Klaver nu ook ineens zeggen over we moeten munitie gaan produceren.
Ja, dat is interessant. Dat dus belangstelling voor bommen tegenwoordig.
Ja, nee, maar dus dat is dus ik zie ook wel zeker wel een positieve verandering.
Maar Dirk, ik heb nog een vraagje. Van, weet je, vandaag gaat Wilders dus naar Boedapest toe. Hè?
Ja.
Daar bevindt hij zich dus in het hol van de leeuw. En iemand als Obama, wat je er verder ook van vindt, die is gewoon een Poetin-vriend. En die steunt de sancties niet en wil überhaupt geen steun aan Oekraïne geven. Er zitten daar de omvolkingstheoretici. Ja. Hoe komt het nou dat in het parlement... Dit is gevoelende stressen natuurlijk voor mensen. Dat je dat echt tot de orde roept en dat heel hard en forceful doet. Hè? Ja. Dat gebeurt niet, omdat hij kennelijk toch de beste debater is of zo. Hoe analyseer je dat?
Nou ja, hij is inderdaad een ontzettend goede debater. En tegelijkertijd zit hij ook wel op een heel ander niveau. Het is heel ongrijpbaar. Ik zal een voorbeeldje noemen. Wilders heeft 25 jaar lang is zijn handelsmerk mensen op de man aanvallen.
Ja.
Wegzetten, hele hordes, anoniempjes achter je aansturen op Twitter. En ik ben ook mede door hem een keer weggezet als antisemiet, omdat ik kritisch was op het illegale nederzettingenbeleid. Dus ik heb daar toen ook wel mee te maken gehad. Ja, en dan hebben we Timmermans. En laten we helder, ik ben niet een groot fan van Frans Timmermans. Maar ja, die geeft een speech. En dat wordt dan zo neergezet.
Ja.
Of dat Timmermans oproept om geweld te gebruiken. Denk ik, dit is zo makkelijk en zo goedkoop.
Ja.
En dat is deels een gave. Ik denk een verkeerde ontwikkelde gave. Ik had gehoopt dat die andere betere gave was.
Maar het werkt wel.
Maar het werkt wel.
Het werkt wel. En dat baart mij zorgen. Dan zijn wij terug bij het begin van de discussie. Van hoe doen we dat nou? Want je hebt ook een bloedstollend pamflet geschreven. Bouwen aan een weerbare samenleving. Daar kan je het moeilijk mee oneens zijn wat erin staat. Je moet inderdaad proberen om die weerbaarheid te vergroten. Dat betekent dus ook dat je economie moet opkrikken. Anders lukt het ook niet. En je moet je defensie, daar moet je in investeren. Maar het begint natuurlijk met de mindset. Want als die mindset er niet is, dan heb je een probleem. Nou, wat Arend-Jan vraagt, wat ik heb gezegd, maar wat jij feitelijk ook zegt, is dat die mindset, die is niet in orde.
Nee.
Wat is er nou voor nodig om die mindset wel zo te krijgen dat er wat meer meer eenheid komt?
Ja, dat pamflet, jij zegt, ja, iedereen vindt dat, kan het niet mee eens zijn. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Eén ding wat ik bijvoorbeeld cruciaal vind, is die maatschappelijke diensttijd. Dat je gaat zorgen dat mensen zien dat ze niet alleen maar rechten hebben in een samenleving, maar ook plichten. En dat ze niet alleen hun eigen bubbel tegenkomen, maar ook allemaal mensen die ze normaliter niet zouden tegenkomen. En dan, ja, in zekere zin verplicht daarmee omgaan. Daar leer je zoveel van. Ik heb dat zelf geleerd met mijn militaire opleiding. Je wordt gedwongen om met mensen om te gaan die je op een verjaardag zou negeren. En je komt er volgens na de eerste week van je opleiding al achter. Dat is eigenlijk best een toffe peer. En ik denk als je dat op grote schaal doet, dan krijg je al een stuk weerbaarheid en verdraagzaamheid in onze samenleving, waar we nu zoveel behoefte aan hebben.
Op de radio ronden we alweer af, maar op de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl of uw favoriete podcast-app.
Op 6 juni mogen we naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Hete hangijzers genoeg natuurlijk. Oorlog, klimaat, energie, concurrentie. Ondernemers willen vooral dat er nu eens wat harde knopen worden doorgehakt. En die regeldruk, die moet omlaag. Op 23 mei om 7 uur 's avonds op BNR gaan verschillende partijen met elkaar en ondernemers de ring in. Tijdens het BNR Ondernemersdebat.
Het Ondernemersdebat wordt mede mogelijk gemaakt door VNO-NCW en MKB Nederland.
Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk-, kantoor- en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.
Sjoerd Duiker vraagt welke, dit is wat voor jou Dirk, welke militaire industrie zouden we in Nederland op in moeten zetten?
Ik denk sowieso wat we al hebben, dat je dat moet versterken en dat je de belemmeringen die er zijn, en dat gaat breed, hè, van milieuwetgeving tot geluidsnormen, tot pensioenfondsen die mondjesmaat of nauwelijks nog investeren in de defensieindustrie. Ik denk dat je daar al heel veel mee kan doen. En ik ben een heel groot pleitbezorger om zelf ook in Nederland ook weer munitie gaan produceren. Hm. En dan gewoon vooral domme munitie. Dus niet, het hoeft niet hoogwaardig te zijn. We zien ook in Oekraïne, hè, de 155 mm, die technisch niet heel anders is als in de Eerste Wereldoorlog, waar nu een groot gebrek aan is. Daarvan zou ik zeggen, ja, ga dat ook gewoon. We hebben alle capaciteit nodig, dus ga dat vooral ook doen. En dat geef je namelijk ook als land een positie aan tafel, dat je ook iets te bieden hebt dan alleen elke keer maar geld. En dat je het andere mensen laat doen, maar ook dat je zelf daadwerkelijk producten hebt.
En als je zegt wat we al hebben, dat is vooral high-tech en denk marinebouw of zo?
Dus marine, radars inderdaad. Ja. Maar ook voertuigen maken we ook in Nederland.
Ja. Drones kunnen we hier ook prima produceren, hoor. Maak je geen zorgen.
Ja, zeker.
Ja. Nou ja, kijk, weet je waar ik dan weer bang voor ben? We hebben het gehad over die mindset. Dat je natuurlijk weer dat NIMBY-gedrag krijgt. Not in my backyard. Ik bedoel, alles loopt hier vast qua procedures.
Ja.
Zou dit nou iets zijn? Hè? Want dit is wel urgent. Hier kan je niet nog weer een keer 10 jaar over blijven zeuren. We toch redelijk goed zijn in Nederland om dat op die manier te doen. Om dit ook te gebruiken als breekijzer om bijvoorbeeld bepaalde procedures te versnellen.
Ja, we hebben het kabinet is vrij recent gekomen met het plan ruimte voor defensie. Dus dan komen ze gewoon met, ja, welke ruimte hebben we meer nodig om met F-35 te vliegen.
Er zijn nu alweer protesten tegen.
Ja, nou ja, dat is dus heel typerend. Iedereen zegt, ja, we moeten meer investeren in de krijgsmacht. En we zien dat het nodig is. Er zijn 2200 bezwaren binnengekomen. Dus dat is, vind ik heel typerend.
Dan moet die munitiefabriek ook nog ergens staan.
Ja, precies. Maar ik moet wel zeggen, ik heb het ook. Ik zal geen namen noemen, maar ik heb een afdeling gehad. Dat ging over een radar die ergens in Nederland geplaatst moet worden. En ik werd daar toen uitgenodigd. Ik was net Kamerlid en ik ging daarheen. En ik zeg, ja, ik kom daar. Ik ken dat dossier nog niet, dus ik kon er anoniem heen. Ik kon alleen even kijken. En ik kwam daar en het hele dorp was uitgelopen met de media erbij. En er werd maar een spandoek bijna in mijn handen gedrukt van wij zijn tegen die radar. En toen ben ik er ingedoken. En toen kwam ik erachter, ja, dit is eigenlijk de enige plek in Nederland waar die radar kan staan. En de bezwaren, de angst voor straling, ja, dat kwam erom neer dat de straling net zoveel was als de gemiddelde magnetron.
Exact.
Dus dan, toen heb ik wel tegen die afdeling gezegd, ja jongens, het spijt me, maar hij moet hier gewoon komen. En ja, daar zijn ze nog steeds heel boos over. Maar ik weet ook van als ik dat niet had gedaan, dan had ik ruzie gehad met de gemeente.
Maar mensen zijn overal boos over.
Nee, eens.
Ik bedoel, wat je ook doet, ik bedoel, het is nooit goed. En je hebt het woord leiderschap laten vallen. Dit is een kwestie van leiderschap. Ja. Op een gegeven moment moet iemand zeggen, nou is het opgehouden met het, ophouden met het gezeur. Want dit kan niet. Er zijn nu zaken die aan de orde zijn, die ook het algemeen belang dienen.
Exact.
En ik vrees dat heel veel mensen gewoon het woord algemeen belang niet eens meer kunnen schrijven. Ze weten niet hoe ze dat moeten. Maar dat geldt ook voor de politiek.
Maar Rob, dan zal je de procedures moeten veranderen. Dat duurt heel lang. Ander voorbeeld is, we moeten elektrificeren. Iedereen begrijpt dat. Hè? Ja. En gisteren sprak ik een man van, ja, dan moet ik dus een hoogspanningskabel daar bij die voetbalterrein plaatsen. Nou, dat mag dan weer niet van het voetbalterrein, weet je wel. Ja. Terwijl dat, er moet dus doorzettingsmacht komen.
Ja, exact.
Maar ik voorspel je, dat duurt er jaren voordat je die wet hebt. En dan de Raad van State zegt er ook wat van en zo.
Ja. Ja.
Maar dat moet wel nu gebeuren.
Nou ja, dat is het hele probleem. En ja. Je ziet dus, nou, ik ben benieuwd wat je ervan vindt, dat een democratie gewoon lastig op dit ogenblik kan reageren op een dergelijke uitdaging die we op dit ogenblik hebben. Niet alleen in Oekraïne, maar eigenlijk feitelijk voor het hele NAVO-gebied.
Ja, we staan in vergelijking tot een Rusland en in China staan we inderdaad op 5-0 achterstand. Ja. Omdat die natuurlijk, dat zie je met de omslag naar de oorlogseconomie, hoe snel het is gegaan. Wij kwamen met de sancties, de Russische auto-industrie stort in. Dus je zou denken, nou, nu lopen heel veel mensen op straat. Maar ze bouwen zo'n fabriek om naar een wapenfabriek of een munitiefabriek. En de werkloosheid is nog nooit zo laag geweest. Mm-hmm. Dus daarvan zie je inderdaad de wendbaarheid van zo'n...
En wat gaan wij nou doen?
Nou, ik moet wel zeggen...
Even nu een oplossing.
Ja, nou, kijk, ik denk dat een deel van die procedures niet overboord kan, want je bent nu eenmaal een rechtsstaat.
Ja, ja,
dus dat is nou eenmaal de kracht, maar ook de grote zwakte daarvan. Al moet ik wel zeggen dat ik vind dat dit kabinet en deze bewindspersonen, als het gaat bijvoorbeeld met het staatssecretaris die bezig is met de ruimte voor defensie, dat ze dat wel echt wel serieus oppakken. Als ik zie bijvoorbeeld, wij als Kamer ook meer dan 2 jaar geleden ook gezegd, alsjeblieft, kom niet met alle tussenstappen als je weer spullen gaat kopen weer bij ons. Je krijgt een veel groter mandaat en een veel korter procedure. En ja, als er dan een keer een fout wordt gemaakt, dan moeten wij als Kamerleden de discipline hebben dat we niet heel heigerig weer meteen bij de eerste, de beste interruptiemicrofoon staan. Dus dat zit er natuurlijk ook bij. Want ja, hoe komen al die procedures? Die komen vooral uit wantrouwen en uit sensatiedrang die vaak aangejaagd worden door de politiek. Dus dat vraagt ook vooral een stuk zelfcensuur. En ik moet heel eerlijk zeggen dat in de huidige Kamercommissie best wel erin zit.
En ik ben ook bang dat het dan weer een nationale aangelegenheid wordt. Je hebt zelf al gezegd van 155 mm granaten, doe maar in Nederland. Nou oké, prima. Maar als iedereen dat gaat doen, hebben ze ook een probleem. Dan krijg je een totale versnippering. Dat is dus ook niet verstandig. Dus de Europese Unie moet op een of andere manier toch een coördinerende rol hierin spelen.
Ja, ik denk dat het goed is dat er een eurocommissaris komt voor de defensieindustrie. Daar hebben wij ook als CDA ook een motie over ingediend. Het wordt natuurlijk wel na de verkiezingen waarschijnlijk. Kijk, al moet ik wel zeggen, ik vind het wel een onderscheid. Kijk, munitie zeg ik van, daar is het tekort zo enorm groot. Mm. En niet alleen in Oekraïne, maar ook onze eigen schappen zijn leeg. We gaan zelf meer oefenen, dus ons verbruik wordt ook veel hoger dan het ooit is geweest. Wil je dat opvullen, dan zou je alle capaciteiten nodig willen hebben. Dus ik zou zeggen, ik vind het niet erg als we op munitie dat we daar dingen dubbel doen. Al gaat het om meer gespecialiseerde voertuigen of vliegtuigen of wapens, ingewikkelde wapensystemen. Ja, daarvan is het inderdaad zo. Ik geloof dat je het ooit zelf een keer in je boek geschreven. 35 wapensystemen in de VS en 178, even uit mijn hoofd, in de Europese NAVO-landen. Ja, daarvan zeg ik, dat is natuurlijk...
Dat moet je gewoon standaardiseren.
Precies.
Maar boven die... Kijk, je kunt... Nou, dat is echt een belangrijk punt. Ja. Je kunt dus wel die granaten hier willen maken. Maar weet je zeker dat je aan de grondstof voor kunt komen? Kruid is echt een schaarse grondstof.
90% afhankelijk van China. Ik heb daar toevallig vorig jaar een initiatiefnota over gemaakt met onder andere de schaars aan katoen en aan kruid, dat voor groot deel in handen is van Chinese bedrijven.
Ja, dat is wel grappig.
Het huidige CDA is pro-Europa, meer pro-Europa dan het vorige CDA. Weet je dat?
Ja, maar wij zijn ook het nieuwe CDA, Arend Jan.
Dus dat is een duidelijk verschil.
Maar Arend Jan, maar daarmee los je het kruidprobleem niet op. Omdat dat voor 90% uit...
Van de Afrika komt. Ook.
Ja, exact.
Ja, nee, dat
dus,
klopt.
Dus je kunt allemaal wel pro dit en pro dat zijn.
Ja.
Maar het is dus ook een... hoe ga je dat dan doen? Ik bedoel, ik overvraag je. Want daar heb je nu... denk ik niet direct een antwoord op. Maar dat zijn wel belangrijke
vragen. Maar toch is het wel een belangrijk punt. Want mede de ontwikkeling in Oekraïne... heeft er voor ons als CDA ook voor gezorgd. Kijk, wij zijn echt nog wel kritisch op Europa. En niet alles is geweldig. Maar we zien wel de geopolitieke realiteit... dat wij als landje met 17 miljoen inwoners... en natuurlijk, we hebben een grote economie... en we hebben een mooie geschiedenis... Maar dan kom je uiteindelijk nergens aan. En dat kunnen we natuurlijk als Europa met 500 miljoen... met enorme welvaart en enorme potentie... ja, dan ben je ineens een speler.
En dan kan je macht ontwikkelen richting China.
Maar dat moet natuurlijk nog wel gebeuren. En die macht is denk ik heel concreet... dat je inderdaad, als het om die grondstoffen gaat... dat je dus als Europa naar die Afrikaanse landen gaat... en dat je daar anders opstelt... zoals we dat de afgelopen 70 jaar hebben gedaan. Of nou misschien nog wel die jaren ook daarvoor... en dat je veel meer als een gelijkwaardige partner ziet... dan een soort grote broer die je even komt vertellen hoe het moet. En ook laat zien dat je een alternatief bent voor China. Want China heeft uiteindelijk één belang. En dat is toch uiteindelijk, weet je, wat wij vroeger ook deden. Namelijk vooral naar je eigen belang kijken. Tuurlijk. En dat is die landen opschepen met hele grote schulden. En zoveel mogelijk grondstoffen daar weghalen. Dus dan kan je bijvoorbeeld tegen zo'n Afrikaans land zeggen, joh, wij gaan die grondstoffen niet bij jullie weghalen, maar we halen de producten van die grondstoffen. Dus de verwerking van die grondstoffen doen we bij jullie. Dan heb je werkgelegenheid, heb je economische ontwikkeling. En dan halen we die producten pas bijvoorbeeld naar Europa toe. Dat is veel aantrekkelijker dan dat je als land daar met een grote zeecontainer komt en je gooit daar de spullen in en het gaat weer weg. Ik denk dat dat al een hele, dat al een slok op een borrel is. Ja.
Planet of the Apes, Twitternamen allemaal. die zegt, ik ben erg benieuwd naar hoe overleggen met andere landen over bijvoorbeeld steun aan Oekraïne er in de praktijk uitzien. Hoe praat men met elkaar? Spreekt men achter de camera's ook harde woorden? Geeft men feedback of stelt men zich kwetsbaar op? Of is het altijd politiek correct?
Ja, dat is een goede vraag. Maar er zijn natuurlijk wel verschillende niveaus. Je hebt natuurlijk de wereldleiders. En dan heb je nog de bewindspersonen. Ja, en ik zit gewoon tussen de voetsoldaten, tussen de parlementariërs. Maar ik kan je wel vertellen, daar hebben we natuurlijk, ik ben toevallig afgelopen weekend in New York geweest voor de NAVO. En daar worden wel echt harde woorden gesproken. Mm-hmm. Dus daar wordt wel echt gewoon tegen mensen, en dat komt ook al als je mensen wat beter kent. Er wordt ook wel gezegd, hey, jongens, jullie moeten echt gaan leveren. Dus ik heb bijvoorbeeld met mijn Griekse collega's wel laten weten wat ik daarvan vind. Dat wij in 2008 massaal ons portemonnee hebben getrokken. En ik denk om goede redenen. Ik bedoel, achteraf gezien is het denk ik een goed besluit geweest. Om Griekenland op de benen te houden en daarmee de hele euro.
Die hebben nu nee gezegd, hè? Geen Patriots of die andere, wat S-300.
En daarvan denk ik, ja, kijk, ik snap dat je niet alles wegstuurt. Maar je kan toch wel, ze hebben het grootste arsenaal van heel Europa. Ik denk, nou, daar kan je op zijn minst toch ook op dat gebiedje solidariteit de andere kant op tonen. En dat heb ik ze ook wel gezegd. En dat kan je ook wel gewoon op een goede manier doen, maar wel op een hele duidelijke manier. En niet alleen niet dat ik het verschil maak, hoor, maar dat was, het heeft natuurlijk effect als je dat met meerdere landen afstemt. Ja. En dat zijn veel dezelfde mensen waar ik mee opgetrokken ben eerder dat we naar Oekraïne zijn geweest in de internationale coalitie. Ja. Dus dan ga je gewoon gezamenlijk met elkaar een bondje maken en dan spreek je met elkaar af. Hey, we komen Pietje uit Griekenland tegen en Jantje uit Spanje. Zullen we die even aan gaan spreken hierop? Ja. En zodat hij ook in zijn parlement kan gaan lopen.
Het is helemaal misgegaan met Griekenland. En Mitsotakis heeft voor economische groei gezorgd. Allemaal prachtig. Nu is er een corruptieschandaal. En nu, als hij die Patriots schenkt, dan wordt dat door de oppositie als weer dat hij verloren heeft. Dus het zit lokaal helemaal vast op een hele treurige manier.
Maar goed, uit de vraag bleek ook dat de vraagsteller zich afvroeg in hoeverre er nou wordt gesproken met elkaar. Ja. Nou, dan ga je eraan voorbij dat de NAVO-raad op ambassadeursniveau gewoon elke week bij elkaar komt. Dat op het ministeriële of staatshoofden niveau, dat niet zo vaak, maar ministerieel niveau, dat ook aan de lopende band gebeurt.
Jij zit in assemblee.
Ja. Dus op het niveau van de parlementen gebeurt dat. Ja. In de Europese Unie gaat het voortdurend door. Dat is gewoon één grote praatclub. Dat gaat bij wijze van spreken 24 uur per dag gaat dat door. En al die vergaderingen worden voorbereid door de ambtenaren. Ja. De hele ministeries worden daarvoor gemobiliseerd. Dus die weten echt wel wat er aan de hand is. De ambassades worden daarvoor ingezet. Dus de hele diplomatie is buitengewoon ingewikkeld. En gedeeltelijk ook heel erg zichtbaar fenomeen. Waar vind ik wel te weinig aandacht voor is hoe dat precies werkt.
En in de assemblee zie je ook de politieke partijen terug. Hè? Ja. Ben je toen in de christendemocratische groep even apart gaan praten ook?
Ja, nou de afgelopen weekend dan niet. Maar we hebben eerder dat was in Denemarken ergens vorig jaar. Dat was op de dag van 7 oktober was dat. Dus toen de aanslagen in Israël. En daar hebben we toen inderdaad ook gehad van hoe kijken we nu naar wat er in Israël gebeurt en hoe reageren jullie daarop en wat moeten we doen? Maar daar hebben we het ook over Oekraïne gehad. En ik moet zeggen, dan merk ik binnen mijn bloedgroep dat we wel redelijk eensgezind zijn. Ja. En dan heb je ook nog je hebt de socialisten en je hebt nog de liberalen. Ik geloof dat de liberalen is ook wel redelijk eensgezindheid. En bij de socialisten heb je echt nog wel wat pacifistische
zeker
hoeken waar gewoon echt geen overeenstemming is.
Ik vond altijd dat de christendemocraten het beste georganiseerd waren vroeger.
Oh, is dat zo?
Ja, maar ik ben een oude man. Hè?
Ja,
en de liberalen waren toen in de minderheid en die waren ook kenden elkaar niet zo goed.
Okay.
Verbaasde me erover toen, dat ze, hoe slecht dat
was. Ja, maar wij hebben ook nog wel parallel aan de bijvoorbeeld de organisatie vanuit de NAVO hebben als Europese Volkspartij, worden ook nog heel veel bijeenkomsten georganiseerd. Dus vorig jaar waren ze bijvoorbeeld allemaal in Rotterdam. En dan komt ook iedereen vanuit Litouwen, Spanje, alle christendemocraten overal vandaan. En we hebben in principe in alle Europese landen, dat wordt natuurlijk spannend over een paar maanden.
Ja.
Maar in principe is elk Europese land zit nog wel een christendemocratische afdeling. En veel landen ook nog heel erg sterk ook.
En jullie gaan ook minder verliezen van die rechtse golf dan de liberalen en de groenen.
Ja, ja, maar ik denk ook wel dat komt omdat wij onze klap al eerder hebben gehad.
Ja.
Dus in de peilingen ziet het er voor ons eigenlijk nog niet eens zo heel verkeerd uit.
Ja, viel me ook op.
Nou, dan moeten we het gaan hebben van de christendemocratie.
Ongelooflijk. Wie had dat nou nog verwacht? We waren compleet afgeschreven, maar dat valt dan toch nog wel een beetje mee.
Dit was weer Boekenstein aan de Wijk. Namens Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Dirk Boswijk en fijn weekend.
Op 6 juni mogen we naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Hete hangijzers genoeg natuurlijk. Oorlog, klimaat, energie, concurrentie. Ondernemers willen vooral dat er nu eens wat harde knopen worden doorgehakt. En die regeldruk, die moet omlaag. Op 23 mei om 7 uur 's avonds op BNR gaan verschillende partijen met elkaar en ondernemers de ring in. Tijdens het BNR Ondernemersdebat.
Het Ondernemersdebat wordt mede mogelijk gemaakt door VNO-NCW en MKB Nederland.